Gemeente, onder de inwachting van de leiding en het licht van ons Heer en Geest, hoop ik vanmiddag u het woord Gods te mogen prediken vanuit het gedeelte dat ons is voorgelezen op Psalm 119. En als tekstwoorden lezen we opnieuw vers 89 en vers 90, het eerste gedeelte. Psalm 119, vers 89 en 90a. O Heere, uw woord bestaat in der eeuwigheid in de hemelen. Uw getrouwheid is van geslacht tot geslacht. Tot zover ons tekstwoord. Het gaat over het goddelijke woord. Vanuit de tekst en het verband letten we op vier gedachten. In de eerste plaats aangevochten. In de tweede plaats hemels. Ten derde eeuwig. En ten vierde trouw. Dus het goddelijke woord, daar gaat het over. Hè? Uw woord, o Heere. En vier gedachten daarover. Eerst aangevochten, dan letten we wat op wat vooraf gaat. Hè? De dichter zegt bijvoorbeeld, noem maar twee versen om daar even op te wijzen. Hij zegt in vers 83, ik ben geworden als een lederen zak in de rook. Daar heb je zo'n indruk bij, hè? Dat is niet zo aangenaam. En in vers 88 begint hij met maak mij levend naar uw goede tierenheid. Dan voelt hij zich niet zo levend, kennelijk, aangevochten. Tweede, letten we erop, het goddelijke woord is hemels. Dat staat in onze teksten. Uw woord bestaat in de hemelen. Hemels. Betekent dat? Moeten we op ingaan. Derde. Eeuwig staat er ook, hè, in vers 89. O Heer, uw woord bestaat in der eeuwigheid. En dan tenslotte trouw. 90. Uw getrouwheid is van geslacht tot geslacht. Dus het goddelijke woord ten eerste aangevochten, ten tweede hemels, ten derde eeuwig en ten vierde trouw. Dichter van Psalm 119, we kennen hem niet, mogelijk is het David geweest, dat kan, maar eigenlijk is dat ook niet van belang. Misschien is het wel net zo goed dat we niet weten wie het is. Dan zoek je naar omstandigheden en dan denk je, nou, dat was toen zo of bij hem daar. Maar de Heer laat het anoniem zijn. En dan is het extra persoonlijk, want dan mag iedereen zo naar luisteren, ongeacht welke omstandigheden of welke gedachten of welke werkelijkheid er in onze ziel en in ons leven mag zijn. Maar het is goddelijk woord, geïnspireerd door de Heilige Geest, opgeschreven door de dichters in menselijke bewoordingen, ons toebetrouwd. Goddelijk woord. In Psalm 119 is een lofzang op het woord. Het is ook een uiting van de ziel. Het is wel genoemd de apotheek voor Gods kerk. Je komt er gebeden in tegen, dan vraagt de dichter naar de Heere en dan beleidt hij zijn zwakte of zijn geloof of zijn uitzien. Dan geeft hij weer wat de waarheid is en dan schildert hij de vijanden. Allerlei dingen komen voor, zo is het toch in ons hart of niet. Jongens, meisjes, zei de ene keer dan zou je wel bekeerd willen zijn en de Heere willen kennen en willen dienen. Is toch wel eens zo? En een andere keer dan denk je misschien, nou, dat sportgebeuren van deze tijd, hè, Olympische Spelen en dat van de muziek of dat filmpje, dat is zo, nou ja. En daartussenin, hè, wat zijn wij ouderen? Eigenlijk geen haar beter, hè? Zo is ons leven. De dichter weet er alles van. 81 zegt hij, mijn ziel is bezweken van verlangen naar uw heil. Het is wel een kind van God die hier aan het woord is. Hè? En dat wil niet zeggen dat hij in een levend, krachtig geloof staat. Nee, hij heeft een uitzien. Hij heeft een begeerte. Uw heil. Bij jezelf is onheil. Hè? En dwarsigheid en dwaasheid. En nou ja, wat is er allemaal niet? Gebrek aan kracht van het geloof. Gebrek aan kracht van de bekering. Nou, daar kun je nog veel meer dingen noemen. Maar die dichter die mag uitzien. In dat uitzien zou die bezwijken Sterk verlangen. De dichter van 42 had dat ook, hè. Een sterk verlangen. Wanneer mag het zo zijn? In uw hart, in jouw ziel. Dat kan, hè, dat de Heere dat zo werkt. Hè? Die trekkingen van Gods geest kunnen eruit halen wat er leeft. Een verlangen naar de Heere. Je zou zeggen, in 83 is dat heel anders. Want in vers 83 zegt hij, ik ben geworden als een lederen zak in de rook. Een leren zak in de rook, nou, dat wordt alleen maar droger en nog meer dor en het gevaar dat het scheurt en dat de krassen in komen die je er nooit meer uit krijgt. Nou, zo kan je ziel wel eens wezen. Dat je zegt, hoe zou het nou toch mogelijk zijn dat zo'n mens als ik nog weer eens in de nabijheid des Heren komt te leven. En nog weer eens van zijn liefde mag gewagen en in zijn gemeenschap mag dolen. En mijn blijdschap mag vinden in de Heer. En mijn ziel is een leren zak in de rook gelijk. En gebruik maar een beeld, hè, om zijn armoede en zijn dorheid en zijn gebrek te kennen te geven. Maar als je nou onbekeerd bent, dan zeg je misschien, ja, maar dat geldt niet voor mij. Pas op. Een onbekeerde ziel kan ook zo dor en zo droog zijn dat er niks mee te beginnen is. Of is dat niet zo? Moet je misschien eigenlijk wel zeggen, hè? Zo is het bij mij. Is er maar één die raad weet en die het veranderen kan. Dat is de eeuwige God. En de dichter roept hem aan. Niet vlotjes weg, zeker niet brutaal, maar hij zegt, o Heer, luister er maar naar. Zoek het maar. Nou ja, nadoen, je begrijpt wel, dat is dat niet, hè. Maar toch te doen. Naar hem vragen. En naar zijn sterkte. Hij heeft allerlei aanvechting. Hij zegt in vers 84, hoeveel zullen de dagen van uw knecht zijn? Is die bang voor vijanden? Want die heeft hij ook. He, 85, de hoogvaardigen hebben putten gegraven. En dat is niet naar uw wet. Ze hebben mij bijna vernietigd, zegt hij in 87. Als je aan David denkt, kun je allerlei situaties bedenken waarin dat zo was. Maar dat kan in het lichamelijke zo zijn, dat kan in omstandigheden zo zijn. Als je mensen denkt op het zendingsveld, hè, of van christenen in Irak of Iran of zo, dan kun je dat zo praktisch toepassen. Maar het kan ook voor je ziel gelden, hè. Dat je zegt, ja, dat is het spoor. En daar verlangt mijn ziel naar. Maar wat word ik dwars gezeten in mijn ziel. Op allerlei manieren, want de vorst der duisternis weet er een woestijn van te maken. En weet ook van alles te sturen wat aftrekt en wat min maakt en wat dwars zit. En waardoor het moeilijk wordt, hè. En zo kun je allerlei aanvechting noemen, allerlei bestrijding vinden van alles wat niet op de rechte plek brengt, wordt naar voren gebracht. En met dat alles, zegt hij in 88, maak mij levend naar uw goede tierenheid. Kind van God, die aan het woord is en die dat bidt. Hè, dat zei ik al, hij zegt soms dingen, ik ben geworden als een lederen zak in de rook, dat is meer een belijdenis zou je kunnen zeggen. Hij brengt dingen onder woorden van onzekerheid. Hoeveel zullen de dagen van uw knecht zijn? Maar dan ineens weer, dan is het een rechtstreeks gebed. Maak mij levend naar uw goede tierenheid. Want ook iemand die wedergeboren is en die wel eens wat onderwijs van de Heere gekregen heeft en wel eens wat van zijn liefde ervaren heeft en wel eens wat van de wandelingen in zijn wegen in praktijk heeft mogen brengen, die kan zich wel eens waarnemen. Ja, hoe zegt het avondmaalsformulier dat, hè? Midden in de dood te liggen. Dat leert een kind van God nou net. Dat hij midden in de dood ligt. Van alle kanten de dood. Op je werken, soms op je gebeden, op je gedachten, op je praktijk. Een overtuigde ziel die door Gods geest is levend gemaakt, maar in de spiegel der wet gaat kijken. Die kan zich wel eens als dood waarnemen. De wet doodt mij, want ik ben schuldig. Op alle manieren. En die kan zich wel eens zo waarnemen dat hij in de misdaden, misgedachten zal ik maar zeggen, verdrinkt en omkomt, een bodemloze put. En nu de bede. Maak mij levend naar uw goedertierenhart. Dat heeft u nodig. Voel je dat? Nee, dat is niet om je achter te verschuilen. Van ja, God moet het doen, dus ik doe maar niks. En ik ga maar zitten of ik leef maar voort voor het vaderland weg. Nee, zo niet. Maar dat het je bezighoudt, hè? Dat het je verontrust en dat het je uitdrijft naar het woord. En naar de troon der genade. En dan toch juist met die vraag, maak mij levend naar uw goedertierenheid. Gun leven aan mijn ziel. Als je dat niet waarneemt. Wel gekend. Wel anders geweest. Wel met blijdschap opgegaan naar Gods huis. Maar nu. En dan die bede. Maakt u mij levend. Naar uw goedertierenheid. Want dat moet van de Heere vandaan komen. Hè? En kan dat dan? Want de Heer is toch rechtvaardig en heilig en geducht. Dat is waar, jongeren, ouderen, de Heer is heilig. Ik niet, jij ook niet. De Heer is rechtvaardig, ouderen. Komen wij tekort, hè, als het daarover gaat. Hè. De Heer is geducht. Je kunt voor hem beven. Het is helemaal niet zo slecht als een mens dat doet. Beven voor Gods heilig aangezicht. Dat is waar, zo is de Heere. Maar hij is ook goedertieren. Vol van goedertierenheid. Zijn goedertierenheid was ook vanmorgen weer nieuw, of niet? Dat je het zonlicht zien mocht. Dat je je ontbijt kreeg. Dat je op kon staan, en zo kun je nog veel meer dingen noemen. Hè? Zijn goedertierenheden zijn alle morgen nieuw. En dan nog wat, Jeremia had ook niet zo makkelijk in het zielenleven en in de omstandigheden. Maar die zegt, dit zal ik mij ter harte nemen. Het zijn de goedertierenheden des Heren dat wij niet vernield zijn. Dat zou gekund hebben, hè? Jongens, meisjes. Als je kijkt naar gisteravond misschien, of weet ik waar naartoe, hè? Ouderen. Dan zou je zeggen, ik had wel vernield kunnen worden. In het verkeer. Of vanwege de rechtvaardige alwetendheid Gods. Maar het is niet gebeurd. De goedertierenheden des Heren zijn groot en vele over ons. En die moedigen ons aan tot dit gebed. Maak mij levend naar uw goedertierenheid. Heer, het kan nooit om iets in mij, of aan mij of door mij dan. Dan zijn er geen mogelijkheden. Maar uw goedertierenheid, van daar vandaan. En dat ligt dichtbij, dat woord goedertierenheid, bij het Bijbelse woord barmhartigheid. Vanuit uw eeuwig erbarmen. Vanuit uw eeuwig ontfermen. Maak mij levend. Mag voor jezelf een gebed zijn. Een worsteling zijn, een uitzien zijn, een vraag zijn, kinderen des Heren. Maar ook voor je kinderen, voor je kleinkinderen, ouders. Maak ze levend naar uw goedertierenheid. Wij kunnen ieder ouderen zeggen, ik heb deze waardigheid of die verdienstelijkheid. Maar naar de goedertierenheid des Heren mogen we bidden dat Hij gedenkt. En trekt uit de duisternis en brengt tot zijn wonderbaar licht. Dat wordt wel aangevochten, want de duivel wil dat niet dat je zo bidt. De duivel wil dat niet dat je daar naar uitziet en dat je daar begeert. En de duivel wil niet, en zo kun je nog veel meer dingen zeggen, maar de Heer legt het in zijn woord op onze lippen en in ons hart. Opdat we zo met alles wat er is en tegenop komt, naar hem zullen vragen, maak me levend naar uw goede dieren. En we komen bij onze tweede gedachte, het goddelijke woord aangevochten, het goddelijke woord hemels. De dichter van 119 zegt in onze tekst, o Heere, o Heere, hij heeft veel naar zijn eigen omstandigheden gekeken, als het ware in zijn ziel gekeken en hij heeft daar, ja, hij werd er niet allemaal blij van. Hij had er soms ook wel dingen die hem juist naar de Heere deden vragen, de Heere deden beleiden, maar ook veel dingen die hem teneerdrukten en het moeilijk maakten. Maar nu mag hij opzien naar de Heere. O Heer, met eerbied, want hij beseft het, de Heer is zo anders dan ik ben. De Heer is zo groot en ik ben zo dwaas. En de Heer is zo getrouw en heilig en goede tieren en wat huist er allemaal niet in mijn hart en gedachten en in die kromme wil van mij en het verstand. O Heere, zegt hij, met eerbied, met hoogachting, met opzien. En dan noemt hij Heere. Hè? Je weet wel, jongens, meisjes, het woord Heere komt in de Bijbel, vooral in het Oude Testament bedoel ik dan, op twee manieren voor. Hier staat het woord Heere met allemaal hoofdletters. Je kunt het woord Heere ook tegenkomen met één hoofdletter. En dat heeft toch een verschillende betekenis. Het woord Heere met één hoofdletter, dat ziet vooral op de almacht van God, de grootheid van God, de majesteit van God, dat hij bezitter is van alles. Maar het woord Heere met allemaal hoofdletters, dat is de God van je doop. Dat is de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Dat is de getrouwe, de barmhartige, de God van het genadeverbond. De ik zal zijn die ik zijn zal. En zo ziet de dichter naar hem op. Natuurlijk mag je die twee betekenissen in God, twee kanten zou ik gaan zeggen, niet tegen elkaar uitspelen, helemaal niet. Want het is één en dezelfde God en Heere. Maar toch, het accent ligt wel eens verschillend in de Bijbel, dat weten we. Hè? En zo hier mag de dichter zeggen, o Heere. Hij ziet op, eerbiedig, ootmoedig, met eerbied naar de God des verbonds, Heere. En als hij dan zo zich tot de Heere wendt, biddende, mag wel zeggen door de Heilige Geest, maar ja, dat besef heb je niet altijd, maar het gebeurt wel. De Heilige Geest trekt daartoe, maar toch doet het. Zo je tot de Heere richten. O Heere, uw woord bestaat in de hemelen. Hij richt zich tot de Heere en dan gaat hem het over het woord van de Heer. En natuurlijk, dat moeten we allereerst betrekken op de schrift, zoals die hier voor ons ligt. En in de tijd van de dichter, ja, we weten het al niet, zei ik, wanneer die gedichter deze psalm geschreven. Maar laat ik zeggen, ergens in de buurt van David misschien, dan stond er natuurlijk van de Bijbel, ook van het Oude Testament, nog maar heel weinig op schrift. De boeken van Mozes, Jozua, Richter, Samuel, nog niet helemaal waarschijnlijk. En verder niet zoveel. Dat is allemaal later gekomen. Maar het woord was er. En het woord werd ook door de profeten gesproken. En door de priesters doorgegeven en door de levieten verteld. En de vaders moesten in de gezinnen, de moeders ook, het woord doorgeven aan de kinderen van geslacht tot geslacht. Uw woord, dat is de openbaring van God. Openbaring, jazeker. Want God is heilig en woont in het verborgene, maar hij laat zich kennen uit zijn woord. Hij heeft zich geopenbaard in zijn woord. Je hebt vanmorgen de 10 geboden gehoord. Ik ben de Heere, uw God, die u uitgeleid heeft uit Egypteland enzovoort. Hè? Zo maakte de Heere zich bekend aan het volk van Israël. En ook aan ons. Elke zondag weer goed naar luisteren. Ja, dat is zo bekend, dat hoor ik nauwelijks meer. Ja, nee, luister er eens een keer aandachtig naar. Hè? Ik ben de Heere, daar staat dat ook met allemaal hoofdletters. Uw God heeft jou geschapen, u ook, geeft ons allen de adem en het leven en het denkvermogen. God is niet ver weg, maar nabij u is het woord. Dat heb je vandaag misschien al wel 3 keer gelezen en vanmorgen horen preken. Dat woord, daarin openbaart hij zich. Daarin maakt hij zich bekend. En zo mag de dichter hem aanroepen. O Heere, uw woord. En als we over dat woord van God het hebben, dan hebben we het dus over de God van het woord. Ja, dan moeten we ook denken aan het vlees geworden woord. Dat weet je wat ik daarmee bedoel, hè? Jongens, meisjes, het vlees geworden woord. Aan wie denk je dan? Nou, het is nog niet zo lang geleden dat de kerst was. Het woord is vlees geworden. Gods zoon wordt mens. En dat is heel belangrijk. Waarom is dat zo belangrijk? Want buiten Christus, buiten zijn mens geworden zoon, is God een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Er wordt van hem gezegd, hij is eeuwig, hij is hemels. Nou, dat is heiligheid, dat is majesteit, dat is grootheid. En dat blijft God en dat is God en toch, hij daalt af naar de mensen toe. In het vlees geworden wordt. Het woord is vlees geworden. Gods zoon wordt mens. Kind in de kribbe. Kan het kleiner. Kan het dichterbij. En zo is hij mens geworden. Ja, en daar gaan we niet vanmiddag breed over spreken. Maar heel kort, dat heeft zo'n rijke betekenis. Hè? Want die hoge God tegen wie wij zo gezondigd hebben, we met mensen van doen hebben. En dat laat hij juist zien en prediken in de zoon van zijn welbehagen. Je weet dat wel, hè? Wat betekent Emmanuel, God met ons. God wil met zondaren van doen hebben. En niet, nee, helemaal niet, om ze dan maar in de zonde te laten blijven en te zeggen, nou, het is niet zo erg wat je doet. En dan kun je nog wel een poosje mee doorgaan met dat zonde. Dat zegt de Heere natuurlijk niet. En dat bedoelt hij ook niet als er staat God met ons. De Heer Jezus heeft zelf gezegd, hè. Hij was, ja, zeg maar voor het oog van de farizeeën veel te vriendelijk met de zondaar. Hij ging met hen eten. Ja, dat is waar. Dat deed Jezus, maar niet om tegen die mensen te zeggen, het is niet zo erg wat jullie doen, die zonde, dat valt allemaal wel mee. Nee, dat zegt de Heer Jezus, om ze te roepen tot bekering. Neem dat nou eens mee. De Heer roept u, roept jou tot bekering. Bekeert u. Bekeert u van uw zonden. Van uw ongoede, niet goede wegen. En bekeert u tot de Heere. Tot de God van je doop, met erkentenis van je zonde en van je schuld en van je overtreding. Zoekt de Heere en leeft. Daartoe heeft God zijn zoon gezonden, om te zoeken. Te zoeken en zalig te maken, te bekeren, tot bekering te brengen, ja, gelukzalig te maken. Dat verloren was. Nou, denk maar aan Zacchaeus, die zat daar in de boom. Hè? Een man van het materialisme, de Heere zocht hem op om hem zalig te maken. Uit het materialisme uit te halen en aan de Heere en zijn dienst te verbinden. Er zijn wel meer voorbeelden te noemen. Hè? Saulus van Tarsus was een verschrikkelijke, harde man in het vervolgen van de christenen. En de Heer riep hem, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? Het is uw hart, het is voor uw hart, dat je verzenen, je hielen zo tegen de prikkel slaat. Bekeert u, jongens, meisjes, ouderen, waarom zoudt ge sterven? De dichter bidt, o Heere, uw woord bestaat in de hemelen. Maar daar is hij niet gebleven. Hebben we net gezegd, hè? Heeft het woord vlees doen worden. En daarmee blijft hij toch hemels. Dat woord is hemels, heilig, zonder zonde, op God gericht, levenskrachtig, verblijdend, zuiver, opwekking om door het geloof onze harten opwaarts te heffen tot God in de hemel. En nee, dan moeten we niet zeggen dat is veraf en dat is een grote afstand en dat is zo zuiver en rein, daar kan ik niet bij, daar kun je ook niet bij, dat is zeker waar. Maar dat zegt het Oude Testament al en dat zegt het Nieuwe Testament. Het woord is niet veraf, maar zeer nabij. In uw mond en in uw hart. Je hebt het woord voor je liggen. Je kunt het ter hand nemen, je kunt het lezen, je kunt het overdenken. Onderzoek de schriften, zegt de Heer Jezus. Want die zijn het, die van mij getuigen. Heb je nodig? Je kunt natuurlijk de Bijbel onderzoeken uit, nou ja, dat je veel van de Bijbel wil weten, dat is op zich niet verkeerd natuurlijk. Maar als dat niet meer is, dan je verstand kan ook nog een zekere bekoring hebben, dat kan ook nog wel. Maar als dat niet om je zielsbehoud gaat, dan zal het geen zegen voor de eeuwigheid afwerpen. We kunnen veel in de Bijbel lezen omdat we gewoon een heleboel feitjes willen weten en in discussies niet met de mond vol verstanden willen staan. Nou, dat hoeft ook nog niet verkeerd te zijn op zich, maar het woord is allereerst spijzen voor de ziel. Onderwijs voor het hart en kracht Gods tot de zaligheid en zaad der wedergeboorte. Het woord is niet in de hemel opgesloten, maar het woord wordt gepredikt op de aarde onder de zondaren. O onderzoek dat woord tot je leven, tot je zaligheid, zoek er het leven in te vinden. Maar het woord is hemels, daar heeft het zijn oorsprong. Daar heeft het zijn waarborg, want God is de hemelse. Daar kan de duivel niet bij. De duivel zoekt van alles te doen met het woord. Hij zoekt het verdacht te maken, zoekt het in twijfel te trekken, zoekt het ter discussie te stellen, wil het relativeren. En wat wil de duivel allemaal niet met het woord en de dingen rondom het woord? Weten jullie ook wel, jongens, meisjes, hè? Maar nee, dat woord is hemels. En God is hemels, onaantastbaar voor de duivel. Die kan er niet bij komen. Hij heeft nog, dat weet je, het Oude Testament in de tijd van Job, nog wel toegang gehad tot de hemel. Was ook, zoals we dat dan horen voorstellen, nog wel bij beraadslagingen van de Heer met engelen. Was de duivel ook nog bij. Maar de Heer Jezus zegt dat hij de duivel uit de hemel heeft zien vallen. En de Heer Jezus heeft hem overwonnen. De kop vermorzeld en hem gebonden. En daarom zeker als het woord hemels is, is dat vast. Bij de Heere heilig, daar is het gegarandeerd, daar is het veilig. Daar kan de duivel er geen kwaad mee doen. O, hij zal het zoeken tot leugen te maken. Ja, dat doet hij zelfs, zich veranderen in een engel des lichts. Maar als jou dat overkomt, als u zo aangevallen wordt door de duivel die met de Bijbel in de hand bij wijze van spreken zoekt tot verkeerde dingen te brengen, de zonde goed te praten of je wijs te maken dat je te veel gezondigd hebt, of weet ik wat hij allemaal naar voren kan brengen, dan is er één geweest die dat ook ondervonden heeft. Dat is de Heer Jezus. Toen hij in de woestijn was, 40 dagen lang, 40 dagen lang, staat er om van de duivel verzocht te worden. De duivel heeft de ruimte gekregen, de gelegenheid gekregen om hem 40 dagen lang te verzoeken. Nou, dat heeft hij gedaan. En als je die drie laatste verzoekingen, die grote verzoekingen leest, dan komt hij elke keer met de Bijbel. Op een verkeerde manier, om zo de Heer Jezus, ja, laat ik het zomaar zeggen, erin te laten lopen. Af te trekken van God, van het hemelse. En te doen zondigen. Maar de Heer Jezus heeft het nooit gedaan. Altijd getrouw het woord bewaard en aan God gehoorzaam en de duivel met het woord afgewezen en weggewezen heeft het hemels bewaard, al was hij op de aarde. Dat woord, o Heere, is hemels, bestaat hemels, eeuwig. En zo komt het tot ons. Mag u er het leven in vinden. Mag u er leven door verkrijgen. Mag het u spijzen zijn op de levensweg. We gaan ervan zingen. Op Psalm 56, het vijfde vers. 56 vers 5. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik vertrouw op God, door geen vrees gestoord. En wat er verder gaat. Het vijfde uit 56. Gaat vanmiddag over het goddelijke woord, aangevochten, dat is het wel in onze tijd. Allerlei vraagtekens worden erbij geplaatst, maar het bestaat in de hemel en het is hemels, dan wordt het heilig bewaard, krachtig. En het is eeuwig, daar gaat het in de derde plaats over, dat staat in onze teksten. O Heere, het is een belijdenis, het is meteen een gebed, o Heere. Uw woord bestaat in der eeuwigheid. In de hemel, en dat wil niet zeggen niet op de aarde, net zo goed op de aarde. Maar het is hemels. Het heeft uitwerking op de aarde. En het is eeuwig, van eeuwigheid. God heeft van eeuwigheid raad gehouden. En zijn eeuwig besluit wordt werkelijkheid. Dat is in alle dingen zo. De Heere regeert naar zijn vastgemaakt bestek, het wereldgebeuren, Israël. De kerk, het woord gaat voor tot in China, tot in Cambodja toe. Zijn welbehagen krijgt volvoering, dat is van eeuwigheid bepaald. En in de eeuwigheid heeft Christus zich borg gesteld voor zijn kerk en zich aangeboden om te komen. Zie ik, kom, ik heb lust om uw welbehagen te doen. Christus is de eeuwige Zoon van God. En God is de eeuwige, de onveranderlijke. En En dat eeuwige van het woord Gods en van de zaak van het koninkrijk Gods met een eeuwige oorsprong heeft ook een eeuwige toekomst. Eeuwig zingen van Gods goedertieren, dat zullen al Gods kinderen straks doen. De kleine met de groten, de bevestigden met de bestreden. Ze zullen allemaal eeuwig zingen van Gods goedertieren. En het zal eeuwig duren. Gods lof bestaat in der eeuwigheid. En daar zullen die aangevochten zielen van een Asaf en van een Elia, die soms zo moedeloos kon zijn, hè, die zullen daar eeuwig in delen. Mag u erbij zijn? Is dat wel eens uw uitzien, uw begeerte naar die eeuwige stilte? Geen zonde meer, geen duivel meer, geen aanvechting meer, geen twijfel meer. De vastheid van het woord van God en van zijn bestel, eeuwig daar. Maar eeuwig betekent niet alleen, betekent ook dat, geen begin, geen einde, dat betekent het. Maar eeuwig betekent ook steeds, altijd weer jongens. Als je nou een slechte dag hebt en je, nou ja, bidden en Bijbel lezen, dat allemaal. Eeuwig, het woord is er en dat ligt op jou te wachten. En de Heere is er. En die wacht om jouw stem te horen. Hij is eeuwig, ook in de moeilijke nachten, ouderen. Als je misschien zo donker het ziet worden, ja, om je heen, maar ook van binnen. Hè? En dan kan er ook nog wel eens wat op afkomen, dat is zo. Hè? En dan toch de eeuwige, die dan ook op zulke moeilijke momenten en in van die pijnlijke uren toch dezelfde is. De Heer Jezus zag de discipelen dat ze zich pijnigden in storm en golven geweld. En één woord van hem, het werd allemaal stil. Hij is eeuwig dezelfde. In de avondmaal zondag, als het zo dichtbij mag zijn, dan is hij er. Maar in de tijd van zielsverzoeking en van strijd, als het allemaal zo veraf is en zo overhoop ligt en er zoveel is waar je niet meer uit de voeten kunt en waar je eigenlijk, ja, ook dat nog, hè, niet mee naar de Heere toe durft, dan is hij de eeuwige, dezelfde, de altijd getrouwe, die nabij is, de ziel die tot hem zucht en het hart troost dat schreiend tot hem vlucht. Hij is de eeuwige en tegelijk laat hij zich zo in met onze tijdelijke dingen. Hè? De eeuwige weet van onze tijd. Onze tijd van tranen en van mistroostigheid. Onze tijd van uitzien en verwachting. Onze tijd van hem eer geven en lofprijzen. Hij weet ervan. Ja, die eeuwigheid, dat heilsplan, hè, dat gaat voort. En dat houdt stand. Dat gaat anders voort dan jij misschien denkt, dan u misschien ervaart. Kan zijn hij als de eeuwige, zo'n tijdelijk mensje als ik ben, aanraakt, wederbaren door zijn Heilige Geest, dat je eeuwigheidsafdruk in je ziel krijgt. Jazeker. Ik heb een ziel voor de eeuwigheid, ik ben maar een mens van hier en nu, dat gaat niet goed, ik moet bekeerd worden. Kan hij, jongens, meisjes, dat je dat zo bezighoudt en dan toch maar tot de eeuwige toevlucht nemen. Ja, maar ik ben zo tijdelijk en wat heb ik te zeggen? Ja, maar de eeuwige wil ons laten ontdekken dat we een ziel hebben die een eeuwige bestemming heeft. En dat we die ziel kostelijk leren achten, van belang leren vinden. En dat we gevoelen en zien, ik heb nodig dat zaad der wedergeboorte van de eeuwige God. Want dat is een eeuwig beginsel van leven, van eeuwig leven. Daar begint het eeuwige leven. Waar een mens van nieuws geboren wordt. De geestelijke dood tot het leven gebracht wordt. Daar begint het eeuwige leven. Waar ze de Heere gaan kennen. En Jezus Christus, die hij gezonden heeft. Dat zijn van die werkzaamheden van de Heilige Geest die werkzaamheden van het oprechte geloof, de Heere kennen. Hem nodig in alles, hem niet missen kunnen. Voor hem je zonde beleiden en je ellende bekennen. En de Heere Jezus Christus, wie is hij toch? Dat ik hem kennen mocht. Mocht ik maar de zoom van zijn kleed aanraken. Nou, zoekt hem en leeft. Wend u tot hem, tot uw behoud. Die Heere Christus die de eeuwige dingen zo dichtbij brengt. En tot werkelijkheid maakt dat zijn eeuwigheidslessen om God te leren kennen. En Jezus Christus, die hij gezonden heeft, dan worden mensen stil en klein en arm en onwaardig en ellendig in zichzelf. En dat die eeuwige dan toch naar zo'n mens wil omzien en eeuwigheidszegening wil afdrukken in de ziel van een mens. Zijn genade, zijn liefde, zijn ontferming, zijn trouw. Niet verdiend, niet waardig, maar hij doet het om Jezus wil door de eeuwige geest. En waar de eeuwige geest woning neemt, dan gaat hij nooit meer weg. De duivel maakt je dat wel wijs. En je kunt het zelf zo verzondigen, dat je met David zegt, neem uw heilige geest niet van mij. Daar heb ik het naar gemaakt, daar ben ik waardig. En toch je gebed. Maar de Heere doet het niet. Die geest wegnemen, want waar hij die zendt, daar zal die geest eeuwig blijven. De dichter wordt heen en weer geslingerd, dat hebben we gezien. En beproevingen kunnen diep gaan en hoge golven teweeg brengen. Maar het woord is eeuwig betrouwbaar, de God van het woord. Eeuwig dezelfde, hij laat niet varen. Enig zaligmakend werk dat zijn hand begon. Bij hem moet ge zijn, u die de Heere zoekt. En als je onbekeerd bent, dan zeg ik toch hetzelfde. Bij hem moet je zijn, met al je onbekeerlijkheid, zondigheid en verlorenheid. Hij alleen kan een dode zondaar levend maken. En hij doet het naar de eeuwige vrijmacht Gods. Nog iets van onze laatste gedachte. Het gaat over het goddelijke woord. Aangevochten, hemels eeuwig, maar ook trouw. Eerste stukje van vers 90 zegt dat. Hè. Uw getrouwheid is van geslacht tot geslacht. De Heere is trouw. Hij is er niet slechts even, maar hij blijft er. Hij is eeuwig dezelfde. Als hij een mens opzoekt in zijn zondeverlorenheid, en levend maakt, oh, dan blijft hij trouw aan zichzelf. Dat had David niet verdiend. Nee, zeker niet. Helemaal niet. En toch blijft de Heer trouw. Ondanks de ontrouw, ook van een Petrus, hè. Petrus had het er ook niet naar gemaakt. Zich ook waardig gemaakt, dat de Heer niet meer naar hem om zou zien. Maar de Heer blijft trouw aan zijn eigen woord. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal. Daarom is het hemels. En daarom is het eeuwig. Hij is trouw aan zichzelf. Wat hij eenmaal begonnen heeft, dat zal hij voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Kon u dat nou altijd maar bekijken, kinderen Gods, hè? Maar ja, dat komt omdat je zoveel te raden gaat bij jezelf, hè, en kijkt naar je eigen, ja, dat is ook erg, je wangedrag en je wanstaltigheid en nou ja, zoveel dingen meer, hè, dat is ook erg. Maar de Heere wist waar hij aan begon, waar hij mee begon en zijn trouw, die blijft altijd hetzelfde. De Heere gaat mee. Gaat de Heere mee? Zelfs als de zonde daar is, ja en nee. Want de Heere komt natuurlijk niet in de zonde mee. Absoluut niet. Hij is er tegen. En dan neemt de Heere afstand. Dan laat hij je voelen dat het zo niet gaat en niet kan. En toch laat hij je niet vallen. Hij brengt weer tot berouw en brengt weer op de juiste plek terug. De Heere is getrouw. De vastheid van hem zoekt in het geloof daar uw houvast te vinden. En daarop te mogen steunen. Niet te zeer op de golven en de stormen van je hart en je gemoed. Maar op de trouw van zijn woord, de vastheid van zijn verbond. Dat blijft en dat houdt stand. En jonge mensen, kinderen, daarom is er verwachting voor nakomelingen. En niet omdat wij als ouders en ouderen en ambtsdragers het waardig zijn. Ach, dan moeten we ons schamen en schuldig kennen. Maar omdat de Heere zegt, er is verwachting voor de nakomelingen. En daarom mag je bidden, jongens, meisjes, kinderen. Heere, wilt u ook mij geven wat er in de doop is uitgebeeld. De genade van de Heilige Geest, de vergeving der zonden, de bekering van je hart. Bid er maar om. De God van je doop, of hij ook in het late nageslacht zo zijn trouw wil bewijzen. Er is verwachting voor de nakomelingen. Om Jezus wil. Want hij zal loon krijgen op zijn arbeid. Hij is een koning. Hij kan niet zonder onderdanen zijn. Kom, ouders, ouderen. Bid ook voor het nageslacht. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht. Dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden. Niet zomaar van het woord weggaan, jongens, meisjes. Niet zomaar losjes bij de Bijbel leven, maar er goed naar luisteren. En maar vragen of je het gehoorzamen mag. En doet dat. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht. Wonderlijk, hè? Dat hij voortgaat tot in het einde der dagen. Om eruit te trekken uit de verwoestingen van de vorst der duisternis. En te brengen onder de band van zijn verbond. Dat doet hij in verre landen, bid maar of het ook hier in het Zeeuwse gebeuren mag. En dat wil hij doen, naar de trouw van zijn verbond. Hij is getrouw. Ja, maar dat heeft ook een keerzijde, hè. Want hij houdt zijn woord ook van bestraffing, van vervloeking. Vervloekt is een ieder die niet blijft. En al er geen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Als je daarin voortgaat, in die zondedienst, in dat patroon van loslaten van het woord en eigen gekozen wegen gaan, dat loopt verschrikkelijk af. Op bedenk wat tot uw vrede dient in deze uw dag. Want de Heere houdt zijn woord, ook in de straf over de goddelozen. Laat dat uitdrijven, nu het is het heden der genade. Straks is hij de rechter. Nu wordt hij gepredikt als de redder van verloren zondaren. Haast u, spoed u, om uw levens wil. Nu nog is de deur der genade te open, geopend. Vraagt naar de Heere en zijn sterkte. En u die God vreest, dat is wonderlijk, hè. U bent vreemdeling op aarde. En misschien weet u de weg niet en kunt u het pad niet overzien, maar hij is getrouw. Hij zal je voet niet laten wankelen. Als van ons komt, dan wankelen we zo en dan zakken we zo weg. Maar hij staaft uw voet en verleent zijn kracht en houdt vast. Want hij is getrouw aan zijn eigen woord en werk. O nee, zijn werk is niet vergankelijk, maar dat houdt eeuwig stand, dwars door alles heen, want zijn koninkrijk is een onvergankelijk koninkrijk en de erfenis is onverderfelijk en onverwelkelijk. Kom, kinderen Gods, soms zwak in het geloof, soms meer geoefend in het geloof, soms zwak van moed en klein van krachten en dan steunend en leunend op hem en begeren en verwachten van hem al wat u ontbreekt, of verzekerd in de genade. Maar hij is getrouw. Wat hij beloofd heeft, dat zal hij zeker doen. En hij zal al de zijnen doen beërven dat bestendig is, opdat ze straks voor eeuwig op de vernieuwde aarde en in de hemel zullen zingen van zijn goedertierenheid, de goedertierenheid van de volzalige, eeuwige, drie-enige God. En dan zullen ze het zeggen, o Heere, uw woord bestaat in der eeuwigheid, in de hemelen, uw trouw. We zullen eeuwig zingen van zijn goedertierenheid. Amen.